Ik denk dat daar betaal je toch belasting voor, dat de overheid dan die bedrijven redt. Maar,
ja, nee. ja. Maar voor mij ben je ook een liberaal en vind je ook dat de markt ook zijn werk moet doen.
Ja, ik zit hier klem, ja.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, verschrikkelijk. Ja, daarvoor zie je dat er ook minder mensen op de markt lopen.
Wordt steeds moeilijker. Misschien wel wat schipstroom.
Eigenlijk moet ik nog 25 cent omhoog. Want de saus heb ik al jaren niet omhoog gegooid.
Ik zit nu thuis in de kou, want ik durf niet mijn verwarming hoger te zetten.
Ja, zolang de prijzen bij mij ook niet de pan uit gaan reizen, dan hou ik het wel vol. Ik heb wel ietsje omhoog gegaan natuurlijk, want het moet wel. Want anders dan, sta je voor je katse kut te werken.
Altijd mooi hè, Martin, die sfeerverslagen uit Rotterdam. Nee, Amsterdam natuurlijk. Maar het gevoel van de straat.
Ja, zeker.
Daar gaan we het over hebben vandaag. Hè. Daarom vroegen we eigenlijk meteen om deze instart. Want we zijn wat bijzonders aan het doen, vind ik zelf, op de krant. En jij komt er eigenlijk net van terug. We zijn een serie aan het maken. Er wordt natuurlijk enorm veel geschreven over die hele energiecrisis. Maar dan vooral, in hoeverre raakt het nou mensen en ook eigenlijk sectoren waar je het wat minder van verwacht. Ja. En hoe hard gaat het nou?
Ja.
En nou ben je net op pad geweest. Je bent even mee gaan zwemmen bij het onderwater hockey onder andere. Ja. Want je bent gaan kijken in Dordrecht bij een omnisportvereniging, noemen ze dat heel modern tegenwoordig.
Ja.
Dit was echt een mega ding. Met
ja, heel groot sportcomplex. Het Sportboulevard in Dordrecht, vlakbij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Inderdaad, een praktijkvoorbeeld van hoe gaat zo'n groot sportcomplex met allerlei verschillende sporten erin. Hoe gaat die om met die gestegen energiekosten?
Ja, we lezen natuurlijk af en toe wel een ijsbaan die denkt van ik ga het niet meer redden.
Ja.
Maar wat je vooral ook wil laten zien is van de problemen die zo'n gemeente daar ook weer mee krijgt. Want ik begreep van jou, bijvoorbeeld voor zo'n complex gaat de energierekening al met een ton of zes omhoog.
Wat was het? Ja, zeker. Ja. Nee, in dit geval, het is een heel groot complex. Er zit een ijsbaan in, er zitten zwembaden in. Er zitten heel veel binnensporten in, fitness, ruimte. Het is echt heel veel. Er zit horeca in. Het is behoorlijk groot. En aan de buitenkant kom je op zo'n heel groot parkeerterrein aan. Ziet het er een beetje kaal en troosteloos uit. Maar ga je helemaal naar binnen, dan zie je dus al die verschillende sporten. En dat was op een woensdagavond ben ik daar geweest. En is het gewoon een drukte van belang. Met ook heel veel sportverenigingen. Dat vond ik juist ook het leuke daaraan. Het zijn niet allemaal mensen die daar gewoon een los kaartje kan kopen. Die zijn er ook. Maar echt allemaal sportclubs zitten erin. Met clubhuizen. Iedereen heeft daar zijn eigen clubhuis.
Oh, de biljarters gaan niet met de onderwaterhockeyers in barretjes staan.
Nee, het gaat niet gemengd borrelen. Nee, dat gaat allemaal.
Dat is trouwens ook qua kosten niet zo handig. Hè? Misschien moeten ze één grote centrale bar gaan maken.
Ja, dat zou kunnen worden. Dat is wel heel erg groot. Dat is echt wel echt mega. Maar de locatiemanager hiervan. Dit is een pand van de gemeente. En het wordt dan geëxploiteerd door een commercieel bedrijf dat meer van dit soort gelegenheden heeft. Ook zwembaden en ijsbaden en ook van dit soort complexen. Maar voor deze specifieke locatie gingen de energiekosten waren gestegen van 6,5 ton vorig jaar naar 1,3 miljoen dit jaar. Dus dat is ongeveer een verdubbeling. En volgend jaar naar 2,3 miljoen. Dus dat gaat gewoon extreem hard. Ja. Dus die man legt hem ook uit. Normaal is energie 8-10% van de begroting. En nu gaan we richting 40-50% van de begroting. Ja, dus die energiekosten eten je hele begroting op. Dus je hebt zoiets van, hoe gaan we dit doen?
Krijgen we voor hun niet ook een soort plafond dat ze geholpen worden?
Ja, dat is dan weer de vraag of dat zo is. Dat is ook allemaal voor het bedrijfsleven. Is het allemaal heel erg onduidelijk. Ja, er is wel een belofte om iets voor het MKB te doen. Maar dat is allemaal heel, heel onduidelijk hoe dat precies zit. En dan nog, dan geldt dat plafond voor volgend jaar. En heb je die kostenpost heb je natuurlijk al van de verdubbeling van die kosten. Dus de prijskaartjes gaan er omhoog. Zwemmen kost daar €7,60, zag ik. Nou, dat is wel wat duurder dan met het gemeentebad waar ik in Amsterdam zwem. De prijzen voor recreanten was al met 15% verhoogd. En de prijzen voor de vereniging gaan met 10% omhoog.
En dan krijg je nog een koud bad ook waarschijnlijk. Want ze zullen hem niet meer zo goed verwarmen.
Ja, de temperatuur is verlaagd van het bad. Er gaan allemaal lichten uit. Dus het zijn allemaal de kleine besparingen. Ze zoeken het gewoon overal en nergens. En ze leggen het ook uit. Dan zeggen ze bij de gemeente, ga maar verduurzamen. Leg maar een paar zonnepanelen op je dak. Ja, dat kan allemaal wel, maar dat is niet allemaal meteen geregeld.
Ga maar eens even bellen met de leverancier. Volgend jaar bent u aan de beurt.
Er zat heel veel frustratie, merkte ik wel. Zeg maar een kleine case, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Gewoon een lokale case, maar je ziet daar gewoon, dat is een hele strijd. Er was ook wel frustratie over allerlei plannen voor verduurzaming van het gebouw. Die ook allemaal in de la zijn beland. En de gemeente dat volgens die manager onvoldoende heeft aangepakt. En nu moet het met stel en sprong. Ja, zie nu maar eens mensen te vinden die de panden snel kunnen verduurzamen. En kijk maar hoe lang het duurt voordat het ook weer ja, die investering is terugverdiend. Dus ja, dat natuurlijk is dat de oplossing uiteindelijk voor de langere termijn. Maar voor nu moet je op een manier gaan kijken van wie pakt deze financiële pijn.
Ja, we zijn bezig met deze verhalen ook om vooral te laten zien van wat voor impact het op zo'n gemeenschap heeft.
Ja.
Als je nou dit specifiek neemt van mensen kunnen niet meer sporten. Maakt de wethouder zich al grote zorgen of de gemeente zelf? Van,
ja, nou zeker. Dat was ook wel het interessante. Want ik had de wethouder in Dordrecht ook benaderd hierover. Van ja, we zijn op zoek naar echt gewoon praktijkvoorbeelden van allerlei voorbeelden. Of van senioren of van huurders of van verenigingen. Ja, op van normale plekken je allemaal, zeg maar, het probleem van de energiekosten tegenkomt. Dus om een beetje van het abstracte macro plaatje even af te dalen, zeg maar, gewoon van ja, dat is een voorbeeld van alle dag, zoals wij gewoon normaal tegen dingen aanlopen. En dus vanuit de gemeente werd onder andere ook wel het sportcomplex genoemd. Dus het staat wel op hun vizier. En tegelijkertijd proefde ik het heel erg, terwijl ik er was die woensdagavond, de irritatie over dat de gemeente niet financieel wil bijspringen. Mm-hmm. Dat het pand is dus van de gemeente, maar de exploitatie is dus commercieel. Ja, ik kan me voorstellen dat de gemeente ook denkt, ja, maar hallo, dit complex heeft een regiofunctie. Moeten wij dat in ons eentje gaan betalen? Ik bedoel, moeten we dan nog gewoon maar een paar ton of misschien wel meer gaan lappen? Mm-hmm. Of is hier Den Haag aan zet? Dus ja, dan krijg je een situatie waarin allemaal op elkaar gewacht wordt.
Begrijp je het? Want zo'n gemeente die hebben meer dingen te doen dit in deze tijden. Ja. Want er zijn gewoon heel veel mensen waar het slecht mee gaat. Ja. Daar moeten ze ook ondersteuning aan
geven.
Ja, dit
zal niet het enige zijn. Kijk, en je ziet ook wel, maar van de week in het nieuws was al gemeente Utrecht die met extra inkomensbeleid komt. En allerlei gemeenten zijn ermee bezig. Ik had contact met de gemeente Rotterdam, ook voor die serie. Ook nog een beetje aftastend van wat speelt er bij jullie zoal. En dan wordt binnen het college ook fors nagedacht van wat moeten we hier nou precies mee. Want er zijn natuurlijk allerlei groepen in die samenleving van zo'n gemeente die geraakt worden. En het kan, we net even het heel veel over de minima gehad. En natuurlijk zit daar heel veel kwetsbaarheid. En zeker ook omdat dat mensen zijn die zo weinig te besteden hebben dat ze heel makkelijk in schulden kunnen komen. Mm. Dus dat wil je sowieso ook als gemeente voorkomen. Maar er zijn natuurlijk veel meer groepen in de samenleving waar je moet kijken van hey, wat gaat hier mogelijk missen. Maar waar je hier natuurlijk mee zit, is dat het sportcomplex huisvest dus 77 verenigingen. Dat wist ik eigenlijk van tevoren niet toen ik er naartoe was gegaan. Dus ik was ook verrast. Er zitten, omdat er een grote ijsbaan in zit, zit er een ijshockeyvereniging in. Maar er zitten ook kunstrijders zitten erin. Er zijn meerdere zwembaden. Dus je hebt gewoon de zwemvereniging waar waterpolo wordt gedaan. En wedstrijdzwemmen.
Van Inge de Bruin, toch?
Ja, Inge de Bruin,
die
heeft daar gezwommen.
Ooit eerste baantje.
Dat is een sporter waar ik de naam dan wel van ken. Soms ben ik een complete no-no.
Met die mooie nagels.
Dit weet ik dan natuurlijk wel. Maar er was een andere zwemvereniging. Die deed meer aan duiken. En inderdaad onderwaterhockey. Ik moest er een beetje om gniffelen. Maar ik moest natuurlijk inhouden. Dat is een serieuze sport. Ja. Volleybal zit erin. En het tal van binnensport. Biljart. Er zit een biljartvereniging. Er zit van alles nog wat in. Ja, ik vond het ook wel mooi om de mensen erover te spreken. En mensen die al tientallen jaren lid zijn van die vereniging. En die zien ook gebeuren van shit, hoe moet het nu verder? Want ja, de contributie wordt dan 10% verhoogd. En ja, ze dus voelen ook aankomen, hier blijft het niet bij. Dit is
hadden
niet het einde.
Hadden ze al mensen die eigenlijk zeggen van voor dat geld doe ik het eigenlijk niet meer. Ik wil geen lid meer zijn.
Nou, ik merkte vooral dat die angst gaat bestaan dat de discussie gaat worden. Die binnensport hebben natuurlijk onder corona heel moeilijk gehad. Met name onder andere zwembaden natuurlijk. Waar hele zware restricties op. Dus ze hebben flink geleden onder de lockdown. Dat heeft die vereniging ook ontzettend onder druk gezet. Nou, ze vertelden ook verhalen over die ook wel weer herkenbaar waren. Hoe met kunst en vliegwerk toch activiteiten werden gedaan. Zoom, bingo en dat soort dingen. Ja, dan ben je een zwemclub, dan ga je zoom, bingo doen. Ja, dat is natuurlijk
met je snorkel op.
Dat is niet een second best. Zulke dingen hebben wij ook allemaal gedaan om nog een beetje plezier erin te houden. Maar daar komen ze dan vandaan. En dit was dan het eerste seizoen dat ze weer volledig onbeperkt open konden. En ja, de ledenaanwas heeft natuurlijk stilgestaan, nagenoeg in coronatijd. En nu is natuurlijk de angst, ja, de bestaande leden die al tientallen jaren lid zijn soms, die hebben een clubhart, zo zeggen ze dan. Ja, die gaan niet meteen weg. Maar als je het nu met 10% de contributie verhoogt, dan misschien later nog een keer 10% of meer. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, en zo'n locatiemanager, die heeft ook zoiets, maar als het niet wordt opgelost, ja, dan ga ik gewoon failliet. Zo simpel is het. Want ik kan niet onbeperkt die kaartjes duren blijven maken. Nou, dat ik erop.
Hoe kan eigenlijk een overheid, vooral de centrale overheid, regelen dat er wel genoeg geld bij die gemeentes is eigenlijk? Want weet je, dit is dan Dordrecht, maar dat speelt gewoon heel veel plaats op dit moment.
Ja.
En je vindt als overheid belangrijk dat mensen sporten, maar hoe zorg je dat het eigenlijk op de goede plek komt? Moeten die gemeentes dat zelf gewoon maar in hun begroting een gat voor vinden?
Nou, dat is best wel ingewikkeld. Dat is dus even de vraag van wie is hier probleemeigenaar? Dus ik kan ook wel voorstellen dat er even naar elkaar gekeken wordt. Ik bedoel, het begint natuurlijk al mee dat het pand misschien wel van de gemeente is, maar de beheerder of de exploitant is natuurlijk commercieel. Dus ik kan me op zichzelf wel voorstellen dat de gemeente niet meteen denkt van een gat in de begroting, heb ze bij springen erin. bij een gemeentelijke zwembad is dat natuurlijk weer anders. Ik bedoel, dan is het gewoon één pot nat. Dat is gewoon belastinggeld.
Eén pot nat.
En, ik maak onbedoeld af en toe een telegraafgrapje. Ja, en hier is dat natuurlijk lastiger. Ik kan me best voorstellen dat je denkt, we gaan natuurlijk niet meteen de ongedekte rekening betalen. En dan heb je inderdaad ook, de gemeente heeft daar eigen gelden voor, eigen belastingen. Maar voor grotendeels ook gewoon een gemeentefonds en een vergoeding vanuit het Rijk. Maar de vraag is natuurlijk een beetje van, ze zullen moeten gaan inventariseren, de Rijksoverheid en de gemeente, van naast deze sportvereniging, wat voor problemen zijn er nog meer? En wat voor pakket moet daar tegenover staan? Kijk, en ik vroeg ook van, maar je hebt coronatijd toch ook overleefd? Maar toen was het vraag, toen moesten van overheidswegen dicht. Dus dan word je echt ook dichtgegooid. Ja, en dan kan je tegen de overheid zeggen, mag ik even vangen? Want ik heb gewoon schade doordat ik dicht moet. Nou, toen was het ook wel even gedoe van, de Rijksoverheid gooide de boel dicht en de gemeente moest dan lappen. Dat was ook niet evident. Maar nu is dat natuurlijk niet aan de hand. Nu is het natuurlijk de energieprijzen. Dus dit komt van buiten, zeg maar.
Ja, waarbij je wel kan zeggen van, juist door de boycott richting Rusland zijn die energieprijzen hoger gegaan. Ja. En dat is wel buiten de schuld ook van ondernemers en zwembaden en noem allemaal maar op, toch?
Nee, natuurlijk. Dus ik denk dat het wel een goed verhaal te maken. En wat je natuurlijk ziet, dat geldt hiervoor. Dat zal ook gelden voor andere delen van het verenigingsleven of voor activiteiten voor senioren. Je kan allerlei groepen natuurlijk bedenken voor, we krijgen ook een verhaal over middenstanders, wat het daarvoor betekent. Ja, er wordt ook allemaal niet alleen schade geleden, maar als de dingen dicht gaan het moet allemaal een tandje minder, heeft het ook impact op zo'n lokale gemeenschap. En dat heb je hier natuurlijk heel sterk. Ja, 77 verenigingen met mensen die daar ziel en zaligheid insteken. Dat heeft natuurlijk gewoon impact. En dat werd me ook wel heel erg duidelijk. Er worden 10.000 zwemdiploma's per jaar gehaald. De reddingsbrigade en de brandweer oefent daar in dat sportcomplex. Ouderen voor wie het een sociaal uitje is. Er zijn mensen die daar gewoon heel veel energie in steken om erg bij een club te horen. Er zijn heel veel kinderen die daar zwemmen. Er is baby zwemmen. Er is gehandicapte kinderen die er komen. Mensen met reuma. Dat heeft dus een enorme functie. En ik denk dat het evident is dat zoiets ook niet zomaar dicht kan. De Rijksoverheid gaat natuurlijk nooit zeggen, wij garanderen dat alle zwembaden in Nederland open zullen blijven. Ja. En dat is best wel een ingewikkeld punt. Want je kan niet een soort algemene garantie afgeven. Dan is een soort open einde regeling voor alle sociale voorzieningen. Maar dit is natuurlijk wel bovenop. Hè. We hebben al eerder verhalen gehad over hoe corona erin kon hakken bij sommige gemeentes. En hoe de inkomsten van gemeenten onder druk kwamen staan. Zeker bijvoorbeeld gemeenten die heel erg afhankelijk zijn van toerisme. Dus er zijn natuurlijk heel veel gemeentes geweest die al fors hebben moeten bezuinigen. Dat kwam dan bovenop. Bezuinigingen nodig waren door de decentralisatie van allerlei overheidstaken, jeugdzorg en dergelijke, die allemaal naar de gemeente is doorgeschoven. Ja. BMO. Dus het is een opeenvolging. En dit is weer hoofdstuk zoveel in de discussie tussen de gemeentelijke overheid en de Rijksoverheid. Ja, beste mensen, maar wie gaat betalen en hoe krijgen we hoe houden we onze maatschappelijke voorziening overeind?
Het is vrij simpel, omdat het vooral heel erg in die energierekeningen zit, al dit soort problemen. Dus dan kan je er ook denken van, waarom is er nog niet een oplossing voor MKB en dit soort verenigingen?
Ja.
Want als je daar in die rekening iets gaat doen, gaan uiteindelijk heel veel van die mensen ook dat terugzien in hun abonnementen en noem maar op.
Ja. Nee, het is uiteindelijk heel simpel. Maar het prijsplafond was ook heel simpel, maar dat is er ook nog steeds niet. Nee. Dus dat is ook een beetje het punt. Dat proefde ik ook. Aan de ene kant is het verhaal van, jongens, hier ligt gewoon een bon op tafel. Wij kunnen die niet betalen. En als het niet betaald wordt, dan vallen we om. Dat werd met zoveel woorden gezegd, dan gaat de tent gewoon failliet. En dan moeten die verenigingen, waar moeten ze dan naartoe? Sommigen zullen misschien wel elders, de biljartvereniging zal vast misschien wel ergens een andere ruimte kunnen huren. Maar met je zwemvereniging moet je toch op zijn minst in een zwembad zijn. Dus je hebt ook wel een bepaalde voorwaarden aan welk plan duurt, zeg maar. Dus het is niet evident dat het allemaal meer zijn plek vindt. En dan dunt ook de hele competitie natuurlijk uit. Ja. En dat is ook wel een zorg. Ja, dus die zorg is er wel. Aan de andere kant denk ik, dit kan toch niet anders dan dat dit op mijn manier overeind wordt gehouden. Alleen de vraag is inderdaad hoe. Want je vroeg natuurlijk van, dat is toch simpel. Ja, er was natuurlijk een enorme maatschappelijke druk om iets aan een energierekening te doen. We hebben natuurlijk gezien hoe dat pas in de laatste paar dagen op Prinsjesdag dat werd gedaan. En er werd een volstrekt onvoldragen plan gepresenteerd op Prinsjesdag. Mm-hmm. Dus wat werd er nou eigenlijk gepresenteerd? We komen met iets en wacht maar op de details. En voor het MKB, we komen met iets en we moeten nog beginnen met na te denken over hoe we het gaan doen. Ja, dat is Dat is ook een beetje het punt. Het zal misschien wel goed komen en er komt misschien ook wel iets waar ook alweer kritiek op is. En het zal ook niet alles en iedereen redden en overeind houden. Maar wat is het dan? En op welke termijn komt het dan? Ja. En nu zitten die clubs in enorme onzekerheid.
Als jij het nou bekijkt, hè, dit zijn dan de sportverenigingen, maar een beetje in het algemeen. Waar maak jij het meest zorgen om wat er nu de komende maanden gaat gebeuren? Welke sectoren het meest in de knel komen?
Nou ja, kijk, wat je natuurlijk, want je hebt natuurlijk, dit is vooral het verenigingsleven. Waar ik me zorgen over maak, is toch ook wel de middeninkomens, de lagere middeninkomens, maar ook gewoon de hele groep middeninkomens. Omdat de reparatie heel erg gericht is op echt op minima. Dus misschien dat het prijsplafond daar uiteindelijk wel voldoende gaat helpen. Maar dat is nog wel erg heel veel onzekerheid over of dat zo is. Ik maak me toch ook wel echt wel zorgen over het midden- en kleinbedrijf. Omdat daar wel een vage toezegging is. Maar ja, de eerste bakkers sluiten hun deuren al.
Mm-hmm. Er waren er 7 failliet of zo gegaan.
Er wordt al actie gevoerd. De bakkers, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Dat snap ik allemaal meteen. Maar er zijn natuurlijk wel meer sectoren en bedrijfstakken. En midden- en kleinbedrijf wat relatief veel energie verbruikt. Ja. Nou, dat ligt echt
aan. Die bakkers hebben een soort dubbel probleem. Ook met de inkoop van tarwe. Ja. En dan de energierekening erbij.
Ja. Dus er zijn natuurlijk wel meer bedrijven die met grondstofprijzen kampen. En dan ook nog eens een keer dit eroverheen. Net zo goed als sommige. De bakkers hadden dan weer geen last van corona. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei ondernemers die en last van corona hebben gehad. En nu nog eens een keer dit. Dus dat kan je natuurlijk ook nog eens een keer hebben. Maar ja, dat gaan we natuurlijk ook nog schetsen. Want je hebt natuurlijk niet alleen die ene bakker die dan de deuren sluit. Want dat is al verdrietig genoeg. Maar je hebt ook de impact op zijn winkelstraat. Wat betekent dat voor het aanzien van de winkelstraat? En dat is ook weer bovenop een
al lopende trend. Die verloedert, want er gaan gewoon winkels weg. En misschien komen er geen nieuwe in.
Ja,
of,
Nou, of die meteen verloedert. Dan moeten we even afwachten. Maar in ieder geval, het verschraalt op zijn minst. En misschien verloedert het ook wel. Maar het in ieder geval het aanbod verschraalt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel weer het volgende hoofdstuk in een trend die al gaande was. Die ook door corona natuurlijk verergerd is. Echt de uitdunning van de winkelstraten. Voor een deel is dat ook bijna niet tegen te houden. Omdat wij natuurlijk ook allemaal online zitten te kopen. Ik klaag er ook wel eens over dat er zo weinig speelgoedwinkels zijn. Maar ik denk, maar dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Want ik koop het meestal online. Behalve als ik het onhandig vind voor een bepaald soort dingen. Dan wil ik het in de winkel kopen. Mm-hmm. Maar ja, die zijn er bijna niet meer. Ja,
en dan ga je klagen. Nee, nou dan doe ik het maar.
Dan ga je zitten klagen. Nou, ik had hetzelfde met, ik was op zoek naar jassen voor de kinderen. En ik denk, een jas. Eerst weer 10 jassen per online laten komen. En dan alles weer op één na weer terug te sturen. Dat vind ik ook onhandig. Ik ga gewoon naar de winkel. Ja, die winkels hebben bijna geen voorraden meer aan die dikke dure jassen. Dus dus we veroorzaken die trend ook zelf. Dus ja, dat is ook wel een deel waar we natuurlijk wel zorgen over zijn. En de achterliggende zorg is vooral misschien een onderschatting van het probleem. Dus dat denkt, maar het zal zich misschien wel weer oplossen. Het kabinet zal ook zo redeneren van, we komen later in actie, maar daar vinden we wel wat op. Maar toch een beetje de zorg van, gaan we het niet achteraf terugkijken? Dat we denken, het was toch veel erger dan we zagen aankomen. Mm-hmm. En misschien valt het allemaal mee, hè? Dus dat zou natuurlijk ook nog wel kunnen. Net met corona, dat heeft er heel hard ingehakt voor een paar branches, maar macro-economisch viel het uiteindelijk mee. En hier gaat misschien dat prijsplafond heel veel doen. In ieder geval voor huishoudens.
Zie je een soort straatbeeld op in sommige plaatsen. Nou ja, nu voor dit verhaal is er iemand naar Hoogwoud gegaan. Dat in dat soort plaatsen gewoon eigenlijk de lokale slager en bakker niet meer terugkeert. Ja. En dat je gewoon op een gegeven moment meer in andere winkelcentra dat moet gaan zoeken.
Ja, nee, dat krijg je dan. Dan loopt het helemaal leeg. Dan gaat stapje voor stapje. En dat heb je.
En je hoort die retail experts die voorspellen dat al. Hè? Dat je een aantal kernen hebt bijvoorbeeld in een regio. En daar is dan wel een wat groter dorp waar wel die winkelstraat nog is. Maar niet meer in elk klein dorp zelf.
Ja, nou kijk, en natuurlijk, weet je, veranderingen, daar moet je misschien aan wennen. En ik bedoel, het is niet per se alles is per se slecht. Even los van dat misschien die specifieke middenstanden daar natuurlijk heel erg van baalt. Of misschien zich anders heel anders had voorgesteld. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk als gemeente wel nadenken over de leefbaarheid van jouw gemeente. En welke voorzieningen wil je in stand houden? En middenstand is ook een voorziening. Dat is niet een voorziening die we namens de gemeente organiseren. Maar het is wel een plaatselijke voorziening. En je wil ook mensen die minder mobiel zijn, wil je ook gewoon een minimum hoeveelheid aan voorzieningen in een plaats bieden. Ja, het maakt ook een plaats ook minder aantrekkelijk misschien om te gaan wonen. Dus dat verandert wel iets. Ja, ik ken ook de voorbeelden natuurlijk uit vakantielanden waar het in Frankrijk, waar het al lang gaande is. Mm-hmm. En dan heb je van die dorpjes waar het totaal uitgestorven is. Ja. En je allemaal maar minstens 20 minuten in de auto moet zitten voor de dichtstbijzijnde supermarché. Ja, het kan, maar we gaan er niet dood aan. Maar het heeft wel echt een enorme impact op de structuur en de sociale samenhang in dat soort lokale gemeenschappen. Ja. De vraag is of je dat wil. Het is ook de vraag of je het kan tegenhouden. Dat is ook weer de andere kant. je moet voorkomen dat het je zomaar overkomt en dat je achteraf denkt van, nou, wilden we dit eigenlijk wel?
Ja. Hey, nou heb ik wat familie en vrienden die zitten juist in de middenstand. Die worden altijd een beetje chagrijnig als wij hier zo'n soort doembeeld aan het schetsen zijn. Van, oh, het gaat allemaal zo slecht. Van, overdrijf het. Als ik zelf bijvoorbeeld bij een de evenement ben het afgelopen weekend, zie je nog iedereen in de rij staan bij dezelfde worstenbroodjeswinkel. En dat nog best wel, nou, iedereen nog wel aan het uitgeven is. En dat je om je heen kijkt dat je denkt, nou, misschien valt het nog wel mee. Deel je dat beeld? Of zeg
nou,
je van,
nou, kijk, er wordt hem wel uitgegeven. Ik bedoel, dit gaat niet zozeer van of er wel of niet voldoende wordt uitgegeven. Het gaat ook vooral om van wat is het aanbod. En nou, die bakkers die omvallen, die kunnen gewoon hun kosten zijn zo hoog dat ze gewoon met goed fatsoen dat niet meer in de prijs voor een halfje wit kunnen stoppen. Ja. Dan denk ik van, ja, dit is gewoon niet meer rendabel. Maar zeker, ik bedoel, wat is natuurlijk wel zo. Want aan de ene kant zitten we natuurlijk. Zetten ons grap voor echt zware tijden. En aan de andere kant zien we dat gewoon een grote delen van de economie het nog hartstikke goed doen. En dat heel veel consumenten ook nog flink uit zitten te geven. Dat is wel een beetje een dubbele. Dus het is ook niet zo dat alle winkels leeg zijn, dat er geen klanten zijn. Dus zo is het niet. Alleen er zijn wel gewoon delen van, met name het MKB, die zo hoog in energiekosten zitten, dat op een gegeven moment niet meer rendabel is. Nou, we hebben vorige week zaterdag een verhaal in de krant gehad over het Westland, over de kassen. Ja, dat zijn zulke schrikbarende bedragen die daar voor energie moeten worden neergeteld. Ja, en als jij, dan kan je of spekkoper zijn dat je precies op het juiste moment ook energiecontract hebt afgesloten en nu spotgekoop zit en misschien eerder een handelaar in gas wordt dan een handelaar in komkommers.
Ja, precies, want dan kan je gewoon eigenlijk dat contract weer verkopen aan iemand anders die dat wil beginnen.
Dat is ongelooflijk. Dus de vraag is of dat nou economisch nou per se wenselijk is. Maar ook natuurlijk gevallen waarbij daar is gewoon niet meer tegenop te produceren. Nou, we hebben wel eerder ook een chrysantenkweker gehad die gewoon zelf ervoor koos om zijn productie gewoon fors te verlagen. Want ja, dat was gewoon niet meer rendabel te maken. Dus daar gaat het natuurlijk vooral over. Niet per se dat het stil is.
En eigenlijk bij elke week
is,
dat je dan wacht als overheid, wordt het alleen maar slechter, dit soort verhalen.
Ja, ja, dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel het risico. Nou, we hebben ook al staalbedrijven gehad, die fabrieken die de boel even stilleggen. En dat is de vraag natuurlijk van, welke economische impact gaat dat hebben? En zitten we daar bovenop of laten we dat gewoon een beetje gebeuren? En je hebt toch de indruk dat het vooral het laatste is. En waar we het van mij vorige week ook een beetje over hadden. Als er dan ingegrepen wordt, ja, dan is het met zoveel donder en geweld. En dan is iedereen zo ontevreden. En dan is het een beetje zo'n strategie van erop en erover. Dat je af kan vragen van, is het misschien bij elkaar, is dat niet meer een beetje al te veel? En het kapperpakket en het prijsplafond. Dan moet je natuurlijk alleen al om die maatschappelijke druk te weerstaan, moet je echt met een enorme gebaar komen. Nou, dan verwacht ik dat richting het MKB niet zo snel. Want het bedrijfsleven heeft toch wel een beetje de wind tegen wat dat betreft. En je ziet wel de overheid nu een hele grote aarzeling. Van ja, hoe moet je dat nou doen, hè, met energie-intensieve MKB? Daar gaat het dan om. Nou, die bakkers zijn het bekendste voorbeeld. De kassen, maar er zijn nog een heel aantal andere voorbeelden waar het geldt. Die bovenmatig veel energie moeten gebruiken. Ja, wat doe je daar nou mee? Hoe voorkom je nou, als je ze tegemoet komt, dat je tegelijkertijd hun als het ware beloont voor een forse energieverbruik? Ja. Je wil ook blijven stimuleren dat ze op de rekening blijven letten. Dus dat is best een.
Denk je dat dat ook een reden is waarom die vertraging erin zit? Omdat bijvoorbeeld partijen zoals D66 dat gewoon heel graag willen en dat niet te snel willen belonen.
Zeker. Ja. En dat is denk ik breder dan D66. Het wordt ook gewoon vanuit de ambtenarij.
Maar dat is best wel gevaarlijk om op die manier nu politiek te voeren over iets wat echt een hele grote crisis oplevert.
Ja, zeker. Maar het grote nadeel voor dit MKB is dat deze crisis zo snel op de vorige crisis volgde. En dat iedereen zich de vraag stelt: ja, maar betekent dit dat we bij elke volgende crisis dat de overheid alles oplost? En als er meer tijd tussen had gezeten, hadden we misschien dat gevoel minder gehad. Maar nu heeft de overheid natuurlijk net bij de coronacrisis heel grof geld uitgetrokken om de economie draaiende te houden, om de werkloosheid, grootschalige werkloosheid te voorkomen. Steun aan ondernemers en steun via de ondernemers aan hun personeel. Ja, dat roept natuurlijk meteen de vraag op, oké, en nu hebben we de volgende crisis alweer, gaan we dat dan weer doen? Is de overheid in het leven om dit te doen? Of hoort het dan blijkbaar bij de economische dynamiek dat je gewoon maar een deel van het MKB om laat vallen?
Ja, ik denk dan al, daar betaal je toch belasting voor, dat de overheid dan die bedrijven redt. Maar,
maar voor mij ben je ook een liberaal en vind je ook dat de markt ook zijn werk moet doen.
Ja, ik zit hier klem, ja. Ja,
ja, ja. Ja, toch?
Ja, dat is waar.
Ja, dus maar dat is precies het dilemma. En daar heb ik op zichzelf wel begrip voor. Dat je denkt, oké. En ik denk dat het wel goed is dat daar wel even over nagedacht wordt. Alleen dat had misschien al moeten gebeuren in plaats van dat nu pas gebeurt. Van ja, oké, moeten dan alleen maar omdat de staatsschuld nu zo laag is, dan zeggen we nou, we gaan weer all the way. En het is ook het risico dat zo'n kabinet, dat ik super impopulair is, gewoon populariteit zit te kopen met ons geld. Dat is ook wel het geval, hè. Ons geld wordt eruit gegeven om onze gunsten te winnen. Dat is ook, daar moet je ook wel over nadenken, van hoe doe je dat eigenlijk? En als je dat nu voor 2023 doet, weet je dan ook van dat het dan beperkt blijft tot dat jaar? Of als de energieprijzen langdurig behoorlijk hoog blijven, dat prijsplafond bijvoorbeeld, blijven we dat dan nog een jaar doen daarna? Of dat is best een lastig dilemma.
En je hebt ongetwijfeld gekeken, deze week ook naar onze premier, die daar eigenlijk niet eens zo heel erg diep op inging. Maar ik ben vooral benieuwd, wat vind je als je nu om je heen kijkt, bijvoorbeeld in een land als Engeland, wat heel interessant is volgens mij, want die doen volgens mij het meest rigoureus qua maatregelen, waar de markt zijn keihard van het afstraffen is op dit moment.
Ja, interessant.
Wat vind je slim en wat vind je minder slim? Welke mate? Dit Nederland is vooral een beetje traag, hebben we net geconcludeerd op MKB-gebied. Waar zeg je van, nou, maar daar in Duitsland of zo doen ze het goed? Of misschien ben je wel juist wel fan van de Engelse methode hoe het nu gaat.
Nou,
ondanks de afstraffing op de markt.
Nou, de Engelse methode, nou, ik ben benieuwd. Maar voor mij is het wel echt wel heel erg jaren 80. En is wel bewezen dat dat niet helemaal werkt. Daar maak je misschien populair mee in specifiek hun eigen kiezerskring. Kiezersachterban, maar...
Forse belastingverlagingen vooral. Ja, voor zelfs van mensen die 150.000 euro of meer verdienen, geloof ik.
Dus goed, dat kan je politiek gezien graag willen. Maar of dat gewoon puur economisch gezien nou zo logisch en verstandig is, dat vragen we een beetje af. Ja, je ziet vooral gewoon een aantal landen om ons heen die gewoon wat sneller optreden. Ja, en ik vind het ook heel moeilijk te zeggen dat nou... Het is heel makkelijk om te denken, van nou, Nederland doet het allemaal prut. En alle landen om ons heen doen het veel beter. Maar je ziet wel dat zo'n Frankrijk natuurlijk al veel eerder met zo'n prijsplafond gekomen is bijvoorbeeld. Maar ja, daar past het in de verhoudingen tussen overheid en markt past dat ook veel beter. Dus dat Nederland daar aarzelend was, begrijp ik ook wel weer. Om dan meteen als overheid die rol van die markt over te nemen, dat is ook niet heel erg Nederlands. Alleen dan is het de vraag van, wanneer dringt het besef door dat dit zo uitzonderlijk is dat het toch een keer moet? En nou, dan dringt het besef in Nederland dus heel erg laat door.
Ja.
Nou, Duitsland is ook voortvarender geweest. Maar als je gewoon uiteindelijk gewoon kijkt wat het eindresultaat is, wat het pakket ongeveer is in Nederland, is het aan zich geen raar pakket. Het gaat alleen de manier waarop. Het gaat extreem rommelig. En heel paniekerig. Dat is uiteindelijk vooral het punt. Het heeft dus in die zin denk ik meer met timing te maken. En want uiteindelijk, als je vergeet wel niet, hè, in Nederland zijn de accijns op benzine natuurlijk verlaagd. De energiebelasting is verlaagd. De btw-energie is verlaagd. Er ging natuurlijk een toeslag naar minima. En er kwam nog een toeslag overheen. En er ligt nu een koopkrachtpakket van 17, 18 miljard. Dat prijsplafond is alles bij elkaar. Denk, nou, dit is niet onlogisch dat dit gebeurt. Het is alleen nogal laat. En dat je het gevoel hebt dat het momentum niet wordt gepakt.
Ja, ik dacht dat ze de wind iets meer mee zouden krijgen. Het was even voor mijn gevoel iets rustiger qua gasprijzen en olieprijzen. Ja. En toen kregen we nog weer wat aanvallen op een paar op de Nord Stream 1 en Nord Stream 2.
Ja.
Tenminste, moeten we zeggen vermeende aanvallen. Want we weten nog niet. Er gaan theorieën tot aan de dolfijn aan toe.
Aanval van een dolfijn. Nou, voor mij is het gaat iedereen wel vanuit dat het sabotage is. Dat het niet een van de natuurgegevens is. Maar de vraag is even door wie. Nee, maar zeker. Maar dat toont wel aan hoe grillig het allemaal is. Maar zeker de extreme gasprijzen die we op een gegeven moment hadden, dat is wel geluwd, ook na dit. Maar wat natuurlijk zorgen baart, is dat die gasmarkt natuurlijk enorme uitschieters kent. Met tientallen procenten omhoog of omlaag binnen een week. En dat is natuurlijk wel... Nou, inmiddels begint dat normaal te worden. Maar eigenlijk normaal gesproken is dat dus ongekend. Dus dat betekent dus wel dat je gewoon wel rekening mee moet houden. Van dingen die je nu uit de kast haalt voor volgend jaar, misschien moet je er langer mee doorgaan. En wil je dat dan ook wel?
Ja, en hoe lang is je adem ook om het vol te houden, toch? Qua wanneer kom je zelf als land in de problemen?
Ja, ik denk dat Nederland daar nog niet zo heel snel zit, schat ik in. Het zijn natuurlijk ook wel allemaal eenmalige dingen. Dus ook al doe je het nog een jaar, dan is het wel twee keer eenmalig, zeg maar. Dat is wat anders dan dat je echt structureel dingen doet.
Van dat Wiebes-Wopke-fonds gaan we denk ik weinig overhouden. Als we daar alles uit gaan pakken, toch?
Ja, nou, dat is in ieder geval nog. Daar is heel veel geld voor gereserveerd, dus daar is best wel wat ruimte, denk ik. Ja. Maar inderdaad, je ziet wel natuurlijk aan, dat is wel interessant aan het geval van Verenigd Koninkrijk, hoe snel je geloofwaardigheid op de markten kan verspelen. Dus dit is echt wel een extreme reactie natuurlijk van de financiële markt. Ja, dat is iemand die presenteert zich als de nieuwe Thatcher. En ze doet ook wat Thatcher deed. En de financiële markt hebben ze iets van, alle machten, wat gebeurt hier? Een hartstikke idee. Ja, die pond stort in en de rente schiet omhoog. En de Bank of England moet gewoon in pure paniek gewoon ingrijpen.
Ja.
Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja.
Denk je dat ze zich totaal erin... Er zitten toch ook hele slimme mensen daar die denken van, nou, daar gaat op een gegeven moment reactie op komen. Waren ze er helemaal klaar voor of overvalt ze dat dan ook weer?
Ja, ik kan me niet voorstellen dat men hierop gerekend heeft. Dus, maar dat is ook een beetje speculatie van mijn kant. Ik neem aan dat deze reactie totaal niet was voorzien. Nee, dat neem ik aan van niet. Dan had je het niet gedaan. Maar waarom zou je? Het is niet zo dat je denkt, ik geef even een visitekaartje af.
Of dat je even zegt van, joh, we moeten nu even flink tegengas geven met onze eigen centrale bank. En laten zien van, we staan whatever it takes bijna zo klaar.
Nee, dat
en
wel.
Dan zitten we even de pijn uit. En over een maand of
1, 2 is het weer wat rustiger.
Ja, dat kan. Nou, ik zat een commentaar bij die economist te lezen. En die vroeg zich af of het niet al eigenlijk de facto einde oefening is voor deze nieuwe regering. Ik bedoel niet dat ze meteen weg zijn, maar wel. Hm. Ja, dit is zo'n ontzettend slechte start. Maar ik ben benieuwd, hè, ook over Europa nemen de spanning ook wel toe. Ik ga geen doemscenario's in zitten prediken. Maar de koers van de euro staat ook al lange tijd onder druk. En ik zei het ook al eerder, van, ja, wat maakt je een beetje zorgen? Uiteindelijk toch de grote zorg is de onderschatting van de problemen. Nou, als het allemaal toch groter en heftiger blijkt te zijn en langduriger, wat betekent dat dan?
Mm-hmm.
Ja, als de inflatie toch ook in Nederland en de eurozone toch langdurig hoger is dan we denken. We hebben een Europese Centrale Bank die nu wel fors reageert, maar ook later de startblok is gekomen. Nou, dat is ook wel echt wel riskant. En als de euro zo lang goedkoop blijft, dan blijven we maar allemaal inflatie importeren. Onze eigen handel is goedkoop als de euro goedkoop is. Maar ja, het gaat natuurlijk om die energie en die grondstoffen die van buiten komen. En die
worden gewoon peperduurder.
Ja, en die worden nog duurder. Dus je importeert allemaal inflatie. Dus dat is ook wel een zorg. En dat is ook wel een zorg, en die vind ik ingewikkelder. Daar hebben we een keer eerder over gehad, van heel veel economen. Van, als regeringen te veel doen, dan wakkeren ze de inflatie verder aan. Ja, en daar botsen natuurlijk echt een beetje de tekstboekjes van de economie op de maatschappelijke belangen. Maatschappelijke politiek gezien begrijp ik heel goed dat een overheid niet alleen maar de minima gaat steunen, maar dat ze veel breder kijken. Dat er veel meer groepen zijn die zeggen van, hallo, een koopkrachtverlies van 6,8%. Wat zullen we nu krijgen? Dus dan kan je niet anders dan ook grotere groepen tegemoet te komen. Maar het is ook wel een zorg dat als je dat te veel doet en je hebt een centrale bank die te langzaam de teugels aantrekt en dus ook nog steeds per saldo een stimulerend beleid voert, ja, dan kan dat ook de inflatie verder aanjagen, is een van de scenario's. En dan zit je in een scenario waarbij het allemaal veel langer aanhoudt.
Maar heel micro, je hebt wel voor de herfstvakantie je reis geboekt naar je geliefde Engeland waarschijnlijk, of niet?
Nee,
want dat is gunstig nu toch?
Ja, ja nee, dat is... ja, nee,
je baalt, je gaat het erom zetten. Je hebt misschien helemaal geen...
Ja, nee, maar we zijn in de zomer in Schotland geweest. Ik vond het behoorlijk duur. Mm-hmm. Maar dat zou sowieso veel goedkoper zijn geweest.
Ja.
Ja, maar goed, ja, zo moet je helemaal niet redeneren, joh. Nee, we blijven gewoon in Nederland. Een weekendje in een bos. In de herfstvakantie.
Heel goed. Eerst hebben we nog een podcast. En ook nog onze rondvraag. Ja, waar zouden we zijn zonder deze bel? Heb je nog... ik mag niet meer vragen van jou, toch? Een leuke vogel gezien. ik hoorde laatst op de radio, dat moest ik nog aan je doorgeven. Een heel leuk programma op Radio 1 met Humberto Tander. Is ook iemand een vogelaar, heet dat zo?
Een vogelaar.
Vogelaar, ja. Die hele leuke verhalen heeft over bepaalde... Er is een bepaalde stormvogel is deze kant op gewaaid door de stormen op dat land. Zo, ja, die hoort al, ik weet er helemaal niks van. Ik dacht, Martin zit daar vast naar te luisteren.
Maar... Oh ja, nee, dat heb ik gemist. Nou, ik luister wel de Vogelspodcast. Ik mag toch geen reclame maken voor de concurrent, maar goed. Maar je kan ze allebei luisteren. Een kwestie van Cent en de Vogelspodcast.
Ja, zeker.
Dus na elkaar. Nee, maar ik heb ik heb helemaal geen tijd voor jou. We hebben voortdurend door jou aan het werk gezet. Dus ik kom er helemaal niet aan toe. Dus,
ik ben niet eens meer de chef van de Financiële Telegraaf.
Nee. Maar
nu
goed,
verzinnen we dit soort projecten.
Je hebt zoveel strepen en sterren dat je gewoon iedereen hier aanstuurt. Nee, maar afgelopen weekend zijn we naar de musical geweest met de kinderen. Sjaak in de chocoladefabriek. Charlie in de Chocolate Factory heet hij dan. Het is al in het Nederlands. En dat beroemde boek van Roald Dahl, waar ook twee prachtige films over zijn gemaakt. Ja. Eentje heel lang geleden, toen wij nog klein waren. En met Johnny Depp, recente.
Geweldige rol van hem,
Nou, het is echt een genot om je kinderen zo te zien genieten in het theater. Ja. Het is echt geweldig. Voor hen is het echt magisch. Dat is echt heel leuk.
Geniet er nog maar even van. Voor het weet zit over een maand allemaal weer binnen. Of ben ik nu een beetje corona? Nee, het zal meevallen hopelijk.
Ja.
Dan doe ik nog even mijn... Want ik moet iets vertellen. Want ik was heel blij. Ik dacht, ik kom morgen in de krant met een verhaal over de orkanen. Want bij mij roept dat allemaal herinneringen op. Hè, nu wat er gebeurt met de orkaan in Florida.
Ja.
Maar Ian, het verhaal Ian heeft het niet gehaald. Want er was een ander verhaal wat echt ook heel actueel was. En mee moest dus mijn verhaal. Ja. Dus dan moet ik het maar op de radio vertellen om het zo te zeggen.
Ja.
Nee, maar ik moet er altijd aan denken. Want wij gingen in 2017 met Irma toen op pad.
Ja.
En mijn eigen doodservaring. Ja, dat klinkt een beetje heel micro als er zoveel mensen zoveel ellende hebben. Maar dat we na 3 dagen in een hotel daar opgesloten zaten. Zonder water, gas en licht. En dat ik even in de zee ging zwemmen. En door een soort mui werd meegetrokken. Nou, en bijna nog even zelf daar verzoog. Nee. Dus,
dat
vertel ik elke keer aan de kinderen. En die denken, dan komt papa weer met dat verhaal. Want er is weer een orkaan in Florida.
Ja, dan heb je orkaan overleefd. En dan in een stomme actie gaat het dan bijna
echt
mis in zee.
Door een soort super vermoeidheid van 3 dagen niet slapen. En er loopt natuurlijk niemand op zo'n strand. Als er net een orkaan is geweest. Ja. Want iedereen zit de boel op te ruimen. Maar deze toenmalige correspondent dacht, dacht, ik ga even een stukje zwemmen om even me op te frissen. En voor het wist was ik 100 meter van de kust. En ik dacht, oh mijn god, hoe kom ik
maar als je nu de beelden ziet natuurlijk over hoe heftig dat is, dan, dan weet je dat nog uit die tijd.
Ja.
Wat dat met zo'n
och man.
Dorp, stad, landschap doet als er zo'n orkaan eroverheen raast.
Het is niet voor te... En ook wat ik ook schreef, de wilskracht van mensen. Je denkt aan de ene kant van waarom gaan die mensen elke keer in Florida wonen? Want het is echt heel vaak bal.
Ja.
Maar ook hoe ze weer echt met die Amerikaanse spirit van... Nou, dan wordt het gewoon weer opgebouwd. Ja. En helemaal weer een week later denken ze van kom maar op.
Ja.
Bizar toch? Maar goed, ik hoop dat het allemaal meevalt nu. De eerste beelden komen binnen. Het ziet er allemaal niet heel goed uit.
Nee.
Dus, nee. Dank u wel voor het luisteren. En we zijn te mailen op podcast@dft.nl. En Martin gaat wat aanbevelingen doen.
Ja. Nou, kom ik weer. Gaan we daar ooit nog een keer mee ophouden? Of
nee,
het gewoon iedere keer doen?
Nooit. Dat vind ik gewoon
vond je de podcast de moeite waard? Dan vinden we het fijn als je een review achterlaat op een van de podcast apps. Of een sterretje of op een andere manier. Een waardering zijn we beter vindbaar.
Zeker. Zie je dat het heel leuk is om zo een beetje af te sluiten, toch?
Superleuk.
Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Tot volgende week.